De Nachtwacht uit Wikipedia, de Vrije Encyclopedie. nl.wikipedia.org. De Nachtwacht. De Nachtwacht is het bekendste schilderij en meesterwerk van Rembrandt van Rijn. Rembrandt schilderde het tussen 1639 en 1642. De officiële naam luidt De Compagnie van kapitein Frans Manning Kok en luitenant Willem van Ruitenburg maakt zich gereed om uit te marcheren. Dit werk, een schutterstuk, werd door een compagnie uit de Schuttersgilde als groepsportret besteld. Het werd waarschijnlijk rond 1796 of 1797 voor het eerst de Nachtwacht genoemd. Volgens Ernst van de Wetering is het werk in zekere zin mislukt. Het werk en zijn achtergrond. Onderwerp of motief van het schilderij. Al in de 16e eeuw organiseerden vrijwilligers op de manier van de beroepsgilden zich in burgerwachten, zogenoemde schutterscompagnieën, om in tijden van oorlog of oproer ook werkelijk in actie te komen om de veiligheid van de republiek te waarborgen. Later verloren zij hun functie, al bleef het de koren. De schutterscompagnieën werden tot ceremoniële gezelschappen met een niet onaanzienlijke invloed, dubbele punt, politieke machtsuitoefening en functies werden er vergeven. Zij beschikten over een eigen gebouw, Doelen geheten, waar zij oefenen en bijeenkwamen bij feestelijke gelegenheden. De schutterscompagnieën dienden ook als erewacht, zoals bij de feestelijke intocht in 1638 van Maria de Medici in Amsterdam. De compagnie van Frans Manning Kok was een van de schutterscompagnieën van Amsterdam. Vanaf het eind van de 16e eeuw had elke stadswijk in Amsterdam zo'n compagnie. Die was onderverdeeld in 4 korporaalschappen. De schutterscompagnieën waren met de verdediging van de stad belast. Aan het hoofd van elke compagnie stonden een kapitein en diens plaatsvervangende luitenant. Verder kende elke compagnie een vaandeldrager. Het was een voornaam gezelschap waarvan de officieren en de leden er alle belang bij hadden om zich mooi uitgedost te laten portretteren. In 1638 besloot een groep schutters zichzelf te laten vereeuwigen door een wijkgenoot Rembrandt van Rijn die aan de Breedstraat woonde, niet ver van de Kloveniersdoelen. Het motief of het eigenlijke onderwerp van het grote doek staat kort beschreven in het latere familiealbum van Banning Kok naast een kleine aquarel van het schilderij. De heren dragen hier een chique naam als landjonker. Dubbele punt schets van de schilderijen op de grote zeil van de Kloveniersdoelen te herinneren, de jonge heer van Purmerland als kapitein geeft last aan zijn luitenant, de heer van Vlaardingen, om zijn compagnie burgers te doen marcheren. Rembrandt hield het schilderij tamelijk donker, waardoor hij met lichteffecten de aandacht op bepaalde partijen kon vestigen. Door verkleuring van het vernis werd het schilderij nog veel donkerder, waardoor onterecht werd aangenomen dat het scenario op het schilderij zich 's nachts afspeelt. Zo kreeg het in de 18e eeuw als bijnaam de Nachtwacht. Rembrandt heeft het enorme doek waarschijnlijk in een galerij op de binnenplaats van zijn woning geschilderd. Toen het doek klaar was, klaagden sommige geportretteerden over hun onherkenbaarheid op het werk. Daarop heeft later een andere schilder een medaillon bijgeschilderd, rechts in de boog van de poort, met de namen van al de 18 geportretteerden. Bas Dudok van Heel ontrafelde de onderdelingen familiebetrekkingen van de 18 personen afgebeeld op de Nachtwacht. Bovendien reconstrueerde hij de situering van de verschillende schutterstukken in de grote zaal van de Kloveniersdoelen. Stel, de schutterstukken uit die tijd kwamen vaak stijf over. Samuel van Hoogstraten vergeleek de figuren met de poppetjes op een kaartspel. Frans Hals portretteerde de leden van de Laarlemse schutterij terwijl zij aanzaten aan een banket. Rembrandt bedacht een dramatische oplossing voor het probleem hoe de vele individuele portretten tot één geheel te maken. Hij schilderde een doek vol bruisende luidruchtige activiteit. Kapitein Frans Manning Kok, in deftig zwart met de rode sjerp van zijn rang, onderstreept met een stevig handgebaar zijn commando, zet zijn stok op schrap en begint te lopen. Naast hem zet Rautenburg zich ook in beweging, met in de hand het vrije steekwapen, een partisan, naar voren gericht geeft hij de marsrichting aan. De schutters demonstreren het behendig vullen van een musket met kruid. Tussen haakjes de in het rood geklede man links. Het afvuren, tussen haakjes door enigszins verschrikte man, tussen de kapitein en luitenant in met de rug van zijn hand, de loop van de musket omhoog drukken om ongevallen te voorkomen, en het wegblazen van resten niet ontploft kruid uit de pan van zijn musket, tussen haakjes de man achter de linkerschouder van Willem van Rautenburg. De tamboer staat klaar om een roffel in te zetten. Een hond blaft, de banieren en lansen zijn geheven, en opgewonden kinderen rennen tussen de schutters rond. Sommige schutters zijn in een druk gesprek verwikkeld en lijken niet in de gaten te hebben dat ze worden geschilderd. Rembrandt gooide alle remmen los om een sfeer vol opwinding te creëren door rijke contrasten tussen licht en donker, tussen glanzende en doffe kleuren, door grote variatie in houdingen, gebaren en gelaatsuitdrukkingen, in tegengestelde bewegingen, dwars over het beeldvlak en uit het beeldvlak weg, door een complexe ruimtelijke opzet die de blik zigzaggend naar voren en naar achteren leidt. Het geheel wekt de indruk van een dynamisch ogende momentopname. Rembrandt zette het saaie onderwerp om tot een nog nooit vertoond in scène gezet toneelstuk. Hij regisseerde zijn portretklanten in een halfdonkere toneelruimte waar rondzwervende lichtplekken hun gezichten zo markeerden dat zij als portret nog net herkenbaar waren. Nog nooit was dat door een kunstenaar met zoveel bravoure en kunstzinnige eigenzinnigheid gedaan. Uiteindelijk heeft Frans Manicoque het werk toch aanvaard, zei het onder protest. Een van de leerlingen van Rembrandt schreef ooit: zijn oeuvre is zo'n sprookjesachtige uitvinding en heeft zo'n slimme compositie, is zoveel kracht, dat alle andere schilderijen hierbij vergeleken op speelkaarten lijken. Deze uitspraak is zeker van toepassing op de Nachtwacht. Bij Rembrandts tijdgenoten, Nicolaas Elias, Picnoy en Becker, is hetzelfde thema voorspelbaar uitgewerkt. Dubbele punt. Alle leden van de compagnie vlak, mat, afstandelijk kijkend op een rij met de twee officieren en de vlag in het midden. Bij Rembrandt echter is de compositie, de zaakjes, de ordening van de personen op het doek en het beeldaspect clair obscur, de zaakjes, afwisseling van licht en donker, uiterst bedacht en met een groot gevoel voor evenwicht weergegeven. Op een hecht netwerk van loodrecht op elkaar staande evenwijdig verlopende compositielijnen, tussen haakjes gevormd door lansen, geweren en gestrekte armen, is de ordening van het werk doorgeweven met daarbij een accent door goed geplaatste lichtvlekken. Dit is ook het kenmerk van elk groot kunstwerk uit de barok. Tussen haakjes VGL.muziek Johann Sebastian Bach. Een vastdwingend onderliggend stramien waarop boeiend en dynamisch gevarieerd wordt zonder in clichés te vallen. Geschiedenis. De Nachtwacht hing in de grote feestzaal van de Kloveniersdoelen aan de huidige Amsterdamse Nieuwe Doelenstraat. Het mat toen ongeveer 5 meter bij 3,87 meter. In 1715 verhuisde het schilderij naar het stadhuis op de Dam. Het moest daar tussen twee deuren hangen en daarom werd er aan alle zijden een strook afgesneden. Hierdoor verdwenen er aan de boven-, onder- en rechterzijde enkele details. Van de linkerzijde werd het grootste deel verwijderd, waardoor twee schutters en de pluim van de hoed van een derde man nu niet meer op het schilderij staan en het effect van een bewegend gezelschap is afgezwakt. Sindsdien meet het schilderij 4,37 bij 3,63 meter, ofwel 82% van het oorspronkelijke oppervlak. Aangezien Frans Manicoque een replica en een aquarel van het schilderij heeft laten maken, die beiden veel kleiner zijn, kan men indirect nog steeds het weggesnedene bestuderen. Tussen haakjes, de replica door Gerrit Lundens hangt tegenwoordig in de National Gallery te Londen. Tussen 1817 en 1885 hingen het schilderij in het Trippenhuis in Amsterdam, destijds het eerste Rijksmuseum, in de voormalige grote zaal van Hendrik Trip. Vanaf 1885 hangt de Nachtwacht als bruikleen van de gemeente Amsterdam in het Rijksmuseum dat toen geopend werd. Sinds 1906 in een speciaal hiervoor gebouwde zaal, die momenteel in de oorspronkelijke stijl wordt hersteld. Tijdens de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 werd de Nachtwacht even uit het museum gehaald om een tentoonstelling in het Stedelijk Museum ter gelegenheid van de feestelijkheden meer aanzien te geven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Nachtwacht eerst overgebracht naar kasteel Radboud in Medemblik. Het Rijksmuseum heeft een aparte smalle doorgang om het schilderij weg te halen in noodgevallen. Na Medemblik verhuisde het doek naar een kunstbunker in de duinen bij Castricum, waartoe het uit de lijst moest worden gehaald en werd opgerold. In april 1942 werd de Nachtwacht uit de Rijkskluis van Heemskerk naar de Mergelgrotten in de Sint-Pietersberg bij Maastricht overgebracht. Op 25 juni 1945 arriveerde het schilderij per binnenschip in Amsterdam. De toenmalige directeur van het Rijksmuseum van Schendel viel bij die gelegenheid bovenop het schilderij, dat hiervan geen ernstige schade ondervond. Op 11 december 2003 werd de Nachtwacht tijdelijk naar een andere vleugel overgebracht. Tijdens de met veel publiciteit omgeven onderneming werd het doek uit de lijst gehaald, ingepakt in vetvrij papier, in een houten frame gehangen, dat in twee beschermhoezen werd gestoken, op een kar over straat naar de andere vleugel gereden, omhoog getakeld en door een speciale gleuf het gebouw binnengebracht. Tijdens de verbouwing hangt de Nachtwacht tijdelijk in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum. Als de verbouwing van het Rijksmuseum in 2013 is voltooid, zal de Nachtwacht weer naar de Nachtwachtzaal terugkeren. Aanslagen en ongelukken met de Nachtwacht. Aanslagen. 13 januari 1911. Een man hakte met een schoenmakersmes in op het schilderij. 14 september 1975. De werkloze Wederijk smokkelde een tafelmes binnen en ging naar de zaal waarin de Nachtwacht zijn plaats had. Daar liep hij met het mes op het schilderij af. De bewakers grepen hem al snel in zijn kraag, maar deze actie kwam te laat. De Rijk had met het mes in het schilderij gekerfd en ook liet een stuk doek zelfs los. Het schilderij is daarna gerestaureerd. Wederijk pleegde in een inrichting zelfmoord. 9 april 1990. Een man besproeide de Nachtwacht met zoutzuur. Het schilderij ondervond hierdoor geen ernstige schade, doordat een van de supposten gelijk gedemineraliseerd water op het schilderij spoot, waardoor het effect werd geneutraliseerd. Hierdoor raakte alleen de vernislaag aangetast. Ongelukken. Op 25 juni 1945. De Nachtwacht arriveerde via een binnenschip in Amsterdam. De toenmalige directeur van het Rijksmuseum viel toen bovenop het schilderij. Hierdoor ontstond geen schade. Technische gegevens. Titel: de compagnie van kapitein Frans van den Kok en luitenant Willem van Ruitenburg maakt zich gereed om uit te marcheren, bijgenaamd de Nachtwacht. Reden van de bijnaam: door vervuiling en verkleuring van de vernislaag. In de loop van de 18e en 19e eeuw werd het schilderij steeds donkerder, maar feitelijk heeft Rembrandt een scène bij daglicht weergegeven. Soort werk: groepsportret in opdracht voor de nieuwe grote zaal die in 1638 gereed gekomen was van schutters van de Kloveniersdoelen, grootste en duurste werk tot dan toe van Rembrandt en zijn enige schutterstuk. Eigenaar: gemeente Amsterdam in eeuwigdurende bruikleen aan het Rijksmuseum te Amsterdam. Onderwerp: De schutterscompagnie van kapitein Frans Banning-Kok, tussen haakjes met rode sjerp en wandelstok, en luitenant Willem van Ruitenburg, tussen haakjes met het zogenaamde partisanlans, de vaandrig, tussen haakjes met vaandel, de sergeant, tussen haakjes met hellebaard, en 14 andere leden, totaal 18 schutters. Overigens telt de historicus Bas Turok van Heel dat het in werkelijkheid om Banning-Kok, een gereformeerd advocaat en niet Banning-Kok uit een andere Amsterdamse familie te gaan. Afgebeelde personen. De 18 schutters met diverse wapens bij het verlaten van het schuttersgebouw en het afdalen van enkele treden op een bruggetje, plus een tamboer. Rennend meisje in het geel, de zaakjes volgens sommigen een mythologische geest, een ander meisje, een jongetje, bovendien aanvankelijk nog 3 toeschouwers, de zaak is later afgesneden. In totaal aanvankelijk 27 of 28 figuren, na afsnijden nog 24 of 25, dus haakjes plus een hondje. In 2009 maakte historicus Bas Dudok van Heel bekend dat hij erin geslaagd was alle 18 schutters plus de tamboer op een schilderij te identificeren. Uitvoering. Olieverf op doek. Aanvankelijk 5 meter bij 3,87 meter. Na de verhuizing naar het stadhuis in 1715 verkleind tot 4,38 bij 3,63 meter, waardoor 3 bijfiguren en een brugleuning wegvielen. Prijs. Meer dan 1600 gulden. Van 16 personen is bekend dat zij gemiddeld 100 gulden betaalden. Het was Rembrandts duurste schilderij. Tussen haakjes een jaarloon voor een werkman bedroeg toen 250 tot 350 gulden. Datum van opdracht, uitvoering en levering. Opdracht waarschijnlijk in 1639. Uitvoering vermoedelijk in 1639 tot 1642. Levering 1642. Bijdragen van leerlingen. Zeer wel mogelijk, maar niet gedocumenteerd. In die periode had Rembrandt zeker 10 leerlingen, waaronder de zeer begaafde Ferdinand Bol en Samuel van Hoogstraten en zijn beste leerling Karel Fabritius. Verder werkten toen bij Rembrandt Leendert van Beieren, Lambert Domer waarschijnlijk, Jacob van Dorsten, Abraham Vrumerius, Reinier van Germen waarschijnlijk, Bernard Kaal en Jan Victors. Correcties. Na levering bracht Rembrandt, de zaak is of leerling van hem, op verzoek van de geportretteerde nog een schild aan, rechts in de poort waarop de namen van de 18 betalende geportretteerden staan. Volgens Dudok van Heel zou dit bijschrift pas omstreeks 1715 op het doek zijn aangebracht. Afgebeelde wapens. Klover. Een 16e eeuwse musket, hier 6 stuks geheel of gedeeltelijk zichtbaar, vandaar de term kloveniers. Aan de gordel van het meisje in het geheel hangt nog een pistool. Lans van de luitenant. De zaak is, deze lans heet een partisan. Dit is volgens het Rijksmuseum een stokwapen van 2 tot 3 meter met een platte ijzeren kling. De zaak is een punt. Waar onderaan kleine vleugels of oren zitten. De drager van dit wapen was bij de 17e eeuwse schutterijen Cephas de luitenant. Lansen, 15 stuks, meestal in gebruik tegen ruiterij. Hellebaard, hier afgebeeld in de handen van de sergeant. De zaak is traditioneel de drager van een hellebaard bij schutterijen. Dit exemplaar is een fantasiewapen dat Rembrandt verzon. Zwaarden en een dolk, 2 pieken. Veel informatie over wapens en de hantering ervan zal Rembrandt volgens kenners ontleend hebben aan het handboek Wapenhandelingen van Jacques de Gein, verschenen in 1607. Helmen, ijzeren halskragen, schilden. Enkele helmen, zoals de man pal boven de luitenant, zijn fantasiestukken. Schutters droegen overigens in die tijd geen helmen meer. Halsbergen. 4 van deze ijzeren halskragen, onder meer de kapitein en de luitenant. Verder een rond en een ovale ijzeren schild. Symboliek. De nachtwacht heeft verborgen symbolen die onderwerp zijn van veel discussie. De uitgetrokken handschoen van de kapitein is mogelijk te duiden als een uitdaging. Dus haakjes iemand de handschoen toewerpen. Of vertoon van bereidheid tot strijd. De dode haan of kip aan de riem van het gouden meisje zal het symbool zijn van de kloveniers, die ook wel klauwiers heten, vandaar een haan met klauwen. Het handgebaar van de kapitein, waarbij de schaduw van zijn duim en wijsvinger precies het stadswapen van Amsterdam op de jas van de luitenant omvatten, geeft als het ware aan dat de schutters de stad zullen beschermen. De eikenblaadjes op de helm van de jongen staan voor heldhaftigheid. Bloed van de nachtwacht. In 1942 schreef de Nederlandse componist Henk Baddings zijn opera De Nachtwacht over het leven van Rembrandt. De Britse filmregisseur Peter Greenaway begon in juni 2006 aan een film over Rembrandt en de nachtwacht. De film heet Night Watching en gaat over de drie vrouwen van Rembrandt en de gevolgen die het schilderen van de nachtwacht voor Rembrandt had. De film zou oorspronkelijk uitkomen tijdens het Rembrandtjaar, 400 jaar na Rembrandts geboorte, maar kwam uiteindelijk uit in 2008. In datzelfde jaar heeft Greenaway de personages van de nachtwacht uitgebeeld in een installatie in het Rijksmuseum. Ten behoeve van de verbouwing van het Rijksmuseum Amsterdam heeft een bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden. In dat onderzoek is ook gekeken naar de route naar de nachtwacht. Alle resultaten van het onderzoek zijn te bekijken op www.waardestelling.nl. De nachtwacht is als venster nummer 16 in de kanon van Amsterdam opgenomen. De waarde van het schilderij. De waarde van het schilderij kan niet in geld uitgedrukt worden. Het is niet te koop of ooit te koop geweest. De schutterij, die destijds de opdracht aan Rembrandt verstrekte, was een stedelijke instelling en de nachtwacht is in het steen eigendom van de gemeente Amsterdam in eeuwigdurende bruikleen van het Rijksmuseum. De nachtwacht in andere media. De nachtwacht in drie dimensies van Mikhail Dronov en Alexander Tarachnov bestaat uit bronzen beelden die de belangrijkste figuren uit het beroemde schilderij weergeven. De beelden zijn in 2006 op het Rembrandtplein in Amsterdam geplaatst ter gelegenheid van het Rembrandtjaar op initiatief van de plaatselijke ondernemingsvereniging. In de nacht van zondag op maandag 5 juni 2006 werd een van de beelden door Van Nalen vernield. Begin 2009 besloot het stadsdeelbestuur dat het Rembrandtplein moet worden heringericht om opener, veiliger, schoner en mooier te worden. Als gevolg werd de beeldengroep verwijderd. De Nachtwachtbrigade is een verhaal uit de Suske en Luske reeks en het schilderij heeft hierin een hoofdrol. Het verhaal is geschreven ter ere van het 400ste geboortejaar van Rembrandt van Rijn. De Nachtwacht komt voor in alle spellen van de Animal Crossing series onder de naam Amazing Painting. Dit was de opname op 19 juli 2012.